Ik wil vanmiddag met u lezen in eerste plaats een gedeelte uit Lucas 16 vanaf vers 19. Waar staat, en er was een zeker rijk mens. Hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol van zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat u hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, neem vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover. Ja, het is toch wel een wat merkwaardige geschiedenis die we hier verteld krijgen door de Heer Jezus hier in Lucas 16. En terwijl ik dat zeg, realiseer ik me dat er in de eerste plaats altijd al zoveel discussie over dit gedeelte is, of het eigenlijk wel een geschiedenis is of niet. Meestal denken wij aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Sommigen zeggen nee, het is geen gelijkenis, maar het is een geschiedenis, het is werkelijk zo gebeurd. En daar bestaat dan enige discussie over, waarna onder alle omstandigheden toch blijkbaar niet vaak duidelijk wordt wat er de reden van is dat deze geschiedenis dan wel gelijkenis in de schrift vermeld wordt en welke les daarvoor ons uit geleerd kan worden. Je kunt er natuurlijk veel uithalen. Je kunt eruit leren bijvoorbeeld dat rijk en arm gelijk sterft. Je kunt ook zeggen van, vermoedelijk is het zo dat die rijke man wat gegeten heeft wat niet helemaal goed was. Zodat de kruimkens die vervolgens bij Lazarus terechtkwamen ook tot resultaat hadden dat hij er aan dood ging. Want het is toch merkwaardig dat ze beide stierven. En zo kunnen we natuurlijk nog uren doorgaan. Maar ja, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling van zo'n schriftgedeelte zijn. De eerste plaats moet ik zeggen dat de hele discussie over dit gedeelte, of het al of niet een gelijkenis of een geschiedenis is, dat maakt mij nooit zo geweldig veel uit. Want u hebt waarschijnlijk ook al geleerd dat alle geschiedenissen in de Bijbel, zo zonder meer, ook wel degelijk een overdrachtelijke of een geestelijke betekenis hebben. Zodat dat niet zo geweldig veel verschil maakt. Of het nou een geschiedenis is die waar gebeurd is, of het is alleen maar een verhaal wat verteld is. In beide gevallen gaat het erom dat er een bepaalde waarheid uitgeleerd kan worden. En misschien zou er zelfs een toepassing uitgehaald kunnen worden, maar daar denk ik altijd pas in de tweede plaats aan. Dus die discussie maakt niet zoveel uit. En verder is het zo dat we bij een gelijkenis in de eerste plaats moeten denken aan de verborgenheid in het algemeen. Ik neem aan dat hier vrij algemeen bekend is dat gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dat betekent dat gelijkenissen in het algemeen verband houden met dat wat de Heer doet tussen zijn eerste en zijn wederkomst, om het dan maar zo te zeggen, wat vereenvoudigt. En als het een gelijkenis zou zijn hier, dan zou het dus daar speciaal over moeten gaan, over wat de Heer doet tussen die eerste en die tweede komst in. Maar dan blijft het probleem toch dat wanneer we deze geschiedenis lezen, dat we daar toch zomaar geen toepassing of een betekenis uit kunnen halen die van toepassing is op de tegenwoordige tijd. Want dan zijn er nogal wat problemen die we daarbij tegenkomen. Al was het maar alleen maar het verschijnsel dat we hier vinden dat deze rijke man, zowel als dat deze Lazarus, terechtkomen kennelijk in het dodenrijk. En de andere kant is zo dat in deze tegenwoordige tijd in ieder geval een gelovige nooit terecht kan komen in het dodenrijk. Al was het alleen maar omdat de Heer zelf geleerd heeft dat de gelovige de dood niet zou smaken of het sterven niet zou zien of hoe dat dan maar onder woorden gebracht wordt. Zodat we toch al wat problemen krijgen met de toepassing van dit schriftgedeelte. Ik moet eerlijk zeggen, mij was gevraagd om over dit schriftgedeelte te spreken. En bij die gelegenheid was het ook voor mij een verrassing dat het de tweede helft was van Lucas 16. Dat wil zeggen dat er verband bestaat tussen dit schriftgedeelte en de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester in het begin van dit hoofdstuk. En ik noem dat maar zo een gelijkenis, omdat me dat duidelijk lijkt dat dat een gelijkenis is. Al moet ik erbij zeggen dat het er ook niet staat, dat het een gelijkenis is. Er staat ook gewoon, er was een zeker rijk mens welke een rentmeester had. En vers 19 begint ook met, en er was een zeker rijk mens en hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. En personeel had hij misschien niet, maar hij had alleen een bedelaar aan de poort. Maar ik bedoel maar zo, er is een bepaalde relatie, een bepaalde verwantschap tussen deze verschillende delen. Zodat we dit verhaal van die rijke mannen, die arme Lazarus, inderdaad moeten zien in het kader van de hele toespraak van de Heer Jezus. De gelijkenissen namelijk van het verloren schaap, de gelijkenis van de verloren penning, de gelijkenis van de verloren zoon, de gelijkenis van de rentmeester die zijn rentmeesterschap zou verliezen. Want zo ligt het ongeveer. En eigenlijk moet ik vers 18 van hoofdstuk 16 daar ook in noemen, waarbij het gaat over een vrouw die haar man verloren heeft. Dat is maar één vers, maar zo is het dus wel natuurlijk. En dan vervolgens dit laatste stuk van hoofdstuk 16, waarbij het gaat om twee mensen die allebei het leven verliezen. Dat wil zeggen in het dodenrijk terechtkomen. Je ziet, er is een duidelijke lijn in deze schriftgedeelten. En dat is eenvoudig zo, omdat het allemaal deel uitmaakt van één en dezelfde redenvoering van de Heer Jezus. En dat betrekkelijk kort voor zijn dood, voor zijn lijden en sterven. Maar hoe het ook zij, ik verwijs maar een beetje terug naar dat wat ik in het verleden alles hier naar voren gebracht heb, naar aanleiding van de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Het is namelijk zo dat we hier te maken hebben met een toespraak van de Heer Jezus die verband houdt met het veranderen van rentmeesterschap. Of om een ander woord voor rentmeesterschap te gebruiken, een andere vertaling van hetzelfde woord. Het gaat om een verandering van bedeling. Dat is de gedachte die hierachter ligt. Waar de Heer Jezus over spreekt is dat weliswaar in die dagen Israël leeft onder de wet, onder het oude verbond en om het eenvoudig te zeggen, onder een andere bedeling, onder de oude bedeling. Maar daarmee wordt dan speciaal bedoeld de bedeling van de wet. Een huishouding of ook rentmeesterschap van de wet. Het is in de grondtekst allemaal hetzelfde woord. Huishouding, bedeling, rentmeesterschap is allemaal een vertaling van het Griekse woord oikonomia. En de vertaling die gebeurt vaak wat willekeurig. Maar het gaat om hetzelfde principe. Het gaat om een huishouding, een rentmeesterschap van de wet in feite, van het oude verbond. En het rentmeesterschap van het oude verbond, dat berustte in feite bij Mozes, of in wat breder verband berustte het bij Israël. Want hoe dan ook, Israël was gehouden om de wet, het woord Gods, te beheren en te prediken aan de andere volkeren. Zodat Israël de rentmeester was van de bedeling van de wet en dat in verband met de overige volken. Je kunt dus zeggen, Mozes was die rentmeester en dan in verband met Israël, dan is het ook waar natuurlijk. Maar ik zie het hier expres even in een wat breder verband, omdat het verband houdt wel degelijk met de overige volken ook. Wel, wat er in die eerste gelijkenis, die van de onrechtvaardige rentmeester geleerd wordt, is dat die rentmeester, die verantwoordelijk was voor die huishouding, in feite dus, in ieder geval Israël dus, op verkeerde wijze die huishouding, dat rentmeesterschap uitoefende. Dat wil zeggen dat er van dat rentmeesterschap niks terecht kwam. En dat is dan ook de reden waarom die rentmeester verantwoording had af te leggen tegenover zijn heer, waarna die heer, de heer des huizes, hem dat rentmeesterschap zou afnemen. En dat is precies wat later met Israël gebeurd is. Vanwege dat Israël inderdaad niet beantwoordde aan haar opdracht, heeft God Israël uit dat rentmeesterschap uitgezet. Hij heeft hen immers dat rentmeesterschap en dat priesterschap ontnomen. Zo staat het ook in bijvoorbeeld het Oude Testament, in Hosea. Daar wordt al geleerd dat het priesterschap van Israël geweerd zou worden, omdat ze nou eenmaal zonder kennis waren enzovoorts. Nou, daar spreekt deze gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester ook over. Het is, er zou plaatsvinden een verandering van rentmeesterschap, een verandering van huishouding, een verandering van bedeling. En dus, om met de Hebreeënbrief te spreken, een verandering van wet. Want dat betekent gewoon dat het oude verbond, de wet, zou worden opgeheven en dat een ander rentmeesterschap zou worden opgericht. Uiteraard met een andere rentmeester. Alleen daarover wordt dan in deze gelijkenis niet gesproken. Maar in de toepassing van de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, wordt er wel degelijk over gesproken, namelijk in vers 16 van Lucas 16, waar staat, de wet en de profeten zijn tot op Johannes, uiteraard tot op Johannes de Doper, en de Heer spreekt dan dus over het oude verbond, de wet en de profeten zijn tot op Johannes, wij zouden zeggen tot en met Johannes, in goed Nederlands, en dan, en van die tijd af, dus sinds Johannes, wordt het koninkrijk Gods verkondigd, en een ieder doet geweld op hetzelfde. En wat de Heer daar dus zegt, en ik heb dat in het verleden hier ook gezegd, is dat de wet en de profeten gepredikt werden tot in de dagen van Johannes, maar dat vanaf die tijd zou gepredikt worden dat wat daarna zou komen. Niet meer het oude verbond, maar het nieuwe verbond. En dat lijkt me ook een volstrekt duidelijke zaak, want binnen diezelfde generatie zou dat nieuwe verbond in werking treden. En wat voor zin heeft het dan nog om het oud verbond te prediken, wat volgens de Hebreeënbrief trouwens al honderden jaren een oud verbond was? Ik bedoel niet dat het al zo lang bestond, maar ik bedoel dat het al zo lang vast stond dat het verouderd was en nabij de verdwijning. Wat voor zin heeft het om zo'n verbond dan nog te prediken? Wel nu, de Heer Jezus en zijn discipelen predikten dat verbond dan ook niet meer. En Johannes de Doper feitelijk ook niet meer. Zij predikten dat wat hierna zou komen. Dat is wat Johannes ook zegt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u, want de bij ligt aan de wortel der boom. De boom zal namelijk worden afgehouden. De vijgenboom, uiteraard. Je ziet dat Johannes de Doper predikt dat wat na hem zou komen. En zegt ook, die na mij komt is meer dan ik. Dus waar het om gaat is dat hier de Heer in deze redenvoering, waarin hij deze gelijkenis ook vertelt, uitdrukking geeft aan het feit dat men weliswaar in die dagen officieel, formeel nog leeft onder de wet, Israël als volk. Men leeft onder de wet, maar het is een achterhaalde zaak inmiddels. Al binnen zeer korte tijd zal het veranderd worden en dat is wat gepredikt wordt. En wat de Heer dus predikte is het koninkrijk. Van die dag staat er, wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En het bijzondere is natuurlijk dat het hele oude verbond, de oude wet, de oude bedeling, getuigt van dat nieuwe verbond wat komen zou. Het oude verbond is een aanleiding van het nieuwe verbond. Het oude verbond is een illustratie van het nieuwe verbond. Het is een profetie van het nieuwe verbond. Kortom, al deze oude dingen die horen bij de wet zijn aankondigingen van dat wat daarna zou komen. En nu wordt in de laatste dagen onder de wet inderdaad in klare taal gepredikt dat wat daarna zou komen, namelijk de koning en het koninkrijk der hemelen. En de verrassing is dan dat iedereen geweld doet op hetzelfde. Dat wil zeggen, men pleegt geweld ertegen. Er wordt geweld gebracht op en over de prediking en predikers van dat koninkrijk. Dat is wat de Heer hieronder gaat. Dat is waarom hij zich ook zo kwaad maakt. Want hij doet dat wel degelijk. Hij is kwaad op degene die weliswaar de wet menen te hanteren. Ik zeg menen te hanteren. Maar ze menen de wet te hanteren, maar ze zijn tegen de prediking van het koninkrijk. Nou, je zou ook uit je vel springen ook. Als 1500 jaar lang de wet daar was en sprak over een komend koninkrijk, en dan wordt dat koninkrijk aangekondigd van het is nou nabij gekomen, dat men dan zegt nee, dat willen we niet, we houden liever de wet. We houden liever de belofte dan dat we de vervulling van de belofte ontvangen. Daar komt het op neer. We houden liever een belofte van een komende Messias en verlossing vast dan dat we de Messias en zijn verlossing accepteren. En zo is tot vandaag aan de dag in Israël. Ja, neem me niet kwalijk, maar dat is toch zo? Men hanteert ook in het Jodendom al 2000 jaar lang nog steeds de beloften van een komende Messias terwijl hij al gekomen is. Maar dat gelooft men niet. Al 2000 jaar lang bijna wacht men op de vervulling van de belofte van verlossing, terwijl die verlossing al tot stand gekomen is. Alleen op een manier die hen niet aanstond. Maar niettemin, de Heer Jezus predikte in zijn dagen dat koninkrijk. Het wordt verkondigd en ieder doet geweld op hetzelfde. En dan volgt daar die merkwaardige uitdrukking, eerst in vers 17. Namelijk, het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat een tittel der wet vallen. Dat wil zeggen, de Heer is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Want het koninkrijk, wat volgens vers 16 gepredikt wordt, is juist de vervulling van de wet. De Heer strijdt niet tegen de wet, hij predikt de vervulling van de wet. Dat zegt vers 17 ook. Er gaat geen letter van voorbij, het wordt vervuld. En dan de volgende uitspraak in vers 18. Een ieder die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel. En een ieder die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel. En de Heer zegt dat uiteraard niet in verband met gewoon man en vrouw. Want daar heeft hij het helemaal niet over, dat is niet het onderwerp van zijn prediking. Waar hij het over heeft is uiteraard over de verhouding die er was tussen de Heer en Israël onder het oude verbond. Want dat was immers een huwelijksrelatie, een huwelijksverbond. En wat de Heer hier predikt is de vervulling van dat verbond. En het zou vervuld worden, maar dat betekent inderdaad dat aan dat oude huwelijk van de Heer en Israël een eind zou komen. Niet alleen omdat de man de vrouw zou verlaten, maar ook omdat de vrouw de man zou verlaten. Jeremia 31, waar het nieuwe verbond wordt aangekondigd, wordt het ook gezegd dat het oude verbond verdwijnt, maar er wordt van gezegd, het is een verbond het welk gij verbroken hebt. Of het verbond het welk zij Israël verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Dat wil zeggen dat in eerste instantie het oude verbond verbroken werd. En dat huwelijk dus verbroken werd feitelijk door de vrouw, namelijk Israël. Maar dat in tweede instantie de Heer ook inderdaad zich zou afkeren van zijn vrouw en haar zou verlaten. Lees Jesaja 54 maar, daar komt u het tegen. Alleen wordt daar gezegd dat er in de toekomst een andere huwelijk tot stand zal komen. Maar met iemand die een verlaten vrouw geweest was, namelijk Israël. Dit vers spreekt over de opheffing van het oude verbond. Maar wat erin gezegd wordt, is dat nog de Heer, nog de man, nog Israël, namelijk nog de vrouw, vrij zijn in hun keuze vervolgens. Het principe is namelijk, als een huwelijk ontbonden wordt, dat man en vrouw vrij zijn om te hertrouwen met wie zij maar willen. Dat is onder de wet ook zo. Dat is niet wat ik u vertel, dat is wat de schrift leert. Ja, sommige mensen schrikken ervan, maar die slaan kennelijk schriftgedeelte over als ze de Bijbel lezen. Ik weet niet hoe dat gaat. Maar goed, zo selectief zijn wij natuurlijk niet als gelovigen. Dus we houden vast aan de schrift. De schrift leert dat als man en vrouw inderdaad gescheiden zijn, dat ze vrij zijn om te hertrouwen. Maar wat de Heer hier aan toevoegt, is iets nieuws. Hij zegt namelijk dat het niet kan. Ieder die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel. En ieder die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel. Omdat de man, dat is de Heer, zich vrijgemaakt heeft van de oorspronkelijke vrouw, van de huisvrouw der jeugd, om de Bijbelse term te gebruiken, om uiteindelijk een nieuw huwelijk te sluiten met een nieuw Israël. Met een wedergeboren Israël. Daar is het om. Daar gaat het om. En de vrijheid die de wet geeft, ik hoop dat u goed verstaat wat ik zeg. De vrijheid die de wet geeft om een huwelijk te ontbinden, dat is de vrijheid die door de Heer gebruikt wordt om een nieuw huwelijk tot stand te kunnen brengen. Want stel je voor dat het niet ontbonden kon worden. Stel je voor dat het oude verbond dus niet ontbonden kon worden. Dan zou er nooit een nieuw verbond komen. En als het oude verbond niet ontbonden kon worden, dan zouden wij niet onder een nieuw verbond kunnen leven. Met andere woorden, maar nou spreek ik heel snel en overdrachtelijk, als een huwelijk niet ontbonden kan worden, dan kunnen wij niet behouden worden. Dan denk er maar eens over na, zet het bandje maar een eindje terug. Maar zo ligt dat. En maar waar de Heer hier over praat is, dat man en vrouw in principe dan niet vrij zijn, volgens het hoogste principe van de wet, want de man heeft zich vrijgemaakt van de vrouw om te kunnen trouwen met diezelfde, maar dan wedergeboren vrouw. En de vrouw is vrijgemaakt van de wet des mans. Ik citeer natuurlijk met opzet gewoon uit de schrift, hè, uit Romeinen 7 nu. De vrouw is vrijgemaakt van de wet des mans om juist te kunnen trouwen met een ander. Maar er staat bij met wie? Niet zomaar een ander, maar met degene die uit de dood is opgestaan, met de opgewekte Christus uiteraard. Zo, man en vrouw zijn van elkaar gescheiden. Het huwelijk is ontbonden, opdat uiteindelijk een nieuw huwelijk tussen die man en vrouw tot stand zou komen, nadat beide vernieuwd, namelijk wedergeboren zijn. En daarom waarschuwt de Heer in vers 18, want wat hij hier leert, in de context van deze prediking zal ik maar zeggen, is dat Israël niet weliswaar vrijgemaakt zal worden van de wet, vrijgemaakt van het verbond met Jehovah, maar dat het dan nog niet wil zeggen dat ze dan ook inderdaad vrij is om zich met welke God dan ook af te geven. Integendeel, ze wordt ervan vrijgemaakt om vervolgens de levende God te dienen. En de levende God, wel, wie is de levende God? Dat is Christus immers. Nou, daar gaat het om, dat is wat de Heer hier zegt. Dat kan ook maar de enige betekenis zijn, omdat er geen enkele andere betekenis past in de context van deze redenvoering van de Heer Jezus. En ik heb dus nu verklaard waarom een dergelijk vers zomaar hier tussendoor staat. Het staat er niet tussendoor. Het is niet onderbreking, het is niet een andere verandering van onderwerp. Het gaat over dezelfde zaken. En dat is wat de Heer zegt in feite rechtstreeks tot de fariseeën, degene die verondersteld worden de wet te verstaan. Dat staat er, hè? Hij zeide tot hen, vers 15, tot de fariseeën. En dan komt dat verhaal. Ze geeft hen iets te leren. Waar dan nog bij komt natuurlijk, dat in het Jodendom de ontbinding van het huwelijk lang zo vreemd niet is als dat het geval is in het Christendom. En ik praat nu over het Jodendom en het Christendom als wereldgodsdienst. Maar goed, daar zullen we het verder maar niet over hebben, want dat laat ik maar aan onze heren ethici over. Hè? We gaan gewoon door, want dan komen we terecht in vers 19, volgende vers. Geen verandering van onderwerp. Maar gewoon de voortzetting van hetzelfde, namelijk, en er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en fijn lijnwaad. Wel in 16 vers 1 voerde de Heer al een rijk mens ten tonele. En in de toepassing daarvan ging het ook om rijkdom, om de verworvenheden van de mens. En in vers 14 van hoofdstuk 16 ging het erom, hè? Daar staat van de fariseeën die geldgierig waren. Het ging om hun rijkdom. En in vers 19 gaat het dus nog steeds over de rijkdom. Over de rijkdom die een mens, of zelfs een fariseer, dat wil zeggen een mens, maar zelfs een conservatief, orthodox, godsdienstig mens, in deze wereld kan hebben. En wat mij betreft mag hebben, daar heb ik helemaal geen probleem mee trouwens. Maar in ieder geval, er was hier een zeker rijk mens. Hij had bezittingen in deze wereld. Het ging om aardse bezittingen uiteraard. En daarom staat het in de eerste plaats in verband met de aardse bezittingen die Israël ontvangen had. En dus met het oude verbond. Kan niet anders, dat is de context. Een rijk mens is dus in de eerste plaats het natuurlijke Israël. Maar het aardse Israël, dat zal ik maar zeggen, wat bepaalde zegeningen had ontvangen, alles behorende bij het oude verbond. Hij was bekleed met purper, daar blijkt dat al uit. Want purper, dat weten we misschien, purper is een kleur die bijvoorbeeld in de tabernakel voorkomt en dus in de tempel. Purper is de menging in evenredigheid van de kleuren blauw en rood. Ik zeg het natuurlijk niet goed, ik had moeten zeggen hemelsblauw en scharlaken. Want blauw is de kleur van de hemel en dus ook van het koninkrijk der hemelen. Rood, scharlaken, is de kleur van de mens en wat hij produceert. En is daarom een beeld van een aards koninkrijk. Laten we zeggen dat blauw te maken heeft met de koning van het koninkrijk der hemelen. En dat rood te maken heeft met het koninkrijk van de zoon des mensen, de zoon van Adam. En Adam betekent rood. Dus waar het om gaat is dat hemel en aarde verenigd worden tezamen, ja. Maar ze worden verenigd tezamen eigenlijk in de persoon van de Heer Jezus, de middelaar. Niet alleen in christelijke kring, maar zelfs daarbuiten leert men dat purper de kleur is van de middelaar. Ik heb het ooit gehoord uit de mond van stok ongelovige mensen. Purper is de kleur van de middelaar, en zo is het. Daarom is het de kleur van de Heer. Dat is in de tabernakel in elk geval zo. Maar het is daarmee de kleur van elke middelaar. En een van die middelaars die de schrift kent, is bijvoorbeeld Israël. Israël is geroepen tot een priesterlijke taak. Tot de taak dus van middelaar tussen God en de mens. Tussen God en de volkeren van deze aarde. Purper is dus een kleur inderdaad van het volk dat leeft onder het oude verbond. En daarom is het ook een kleur van de Heer Jezus, die immers ook leefde onder het oude verbond enzovoorts. Maar goed, er zijn vele toepassingen van, ik wil me daar niet te veel in verdiepen. Maar het gaat erom dat hij zou zien dat het spreekt over zegeningen die verband houden met de aarde. Israël was geroepen uit de aarde, uit het rood, in de richting van het blauw zou ik dan willen zeggen. En dan krijg je dus purper. Hij was gekleed met purper, een zeer fijn lijnwaad. Dat heeft met de uiterlijke dingen te maken in ieder geval. Zeer fijn lijnwaad is zo ongeveer het beste wat je bedenken kunt aan kleding. Dus aan de uiterlijke dingen. Het heeft dus inderdaad te maken met rijkdom en heerlijkheid in deze wereld. En deze rijke man, daar staat er ook van, hij leefde alle dag vrolijk en prachtig. Prachtig betekent uiteraard met veel pracht. Vrolijk en prachtig. Met veel pracht, maar in contrast daarmee vinden we een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol van zweren. Daar heb je het verschil. Daar heb je het verschil tussen de fariseeën, zal ik dan maar zeggen, het orthodoxe jodendom, het godsdienstige Israël in de dagen van de Heer Jezus, en degene die buiten staan. Degene die daar buiten stonden. Maar vergis u niet, degene die daar buiten stonden en staan, zijn in het algemeen per definitie gelovigen. Zo is het nou eenmaal. Dat is het oude principe van dat de gelovige altijd weer geroepen was om te staan buiten de lege plaats, buiten de poort. En hier vinden we dit ook. Buiten de poort. Het was de Heer Jezus zelf die de lege plaats verliet, Jeruzalem namelijk, en buiten de poort geleden heeft, zegt Hebreeën 13. En daar smaadheid gedragen heeft. Wel, hier vinden we Lazarus, die arme man, die is buiten de poort. En die daar smaad, hij draagt en daar leed en daar kennelijk ook stierf. Ik kan het niet helpen, maar ik moet denken aan uitspraken in bijvoorbeeld de 2e Korinthebrief, waar gesproken wordt over een arme rijkmaker, om het dan maar zo te zeggen. Iemand die arm geworden is om ons rijk te maken. Ja, we kennen dat goed natuurlijk, dat principe, want dat slaat op de Heer Jezus. Ja, ik had eerst nog een heleboel andere dingen voorbij willen vertellen, maar je kunt niet anders. Al die dingen wijzen altijd op de Heer Jezus Christus. Laat ik het meteen maar zeggen, er staat dat hij Lazarus heette. En Lazarus is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Eleazar of Eliezer. Dat maakt niet zoveel verschil, alleen de uitspraak is wat anders. En het betekent zoveel als God is hulp. In het geval van Eleazar en Eliezer betekent dan mijn God is hulp. Of mijn God is helper, zo kun je het dan ook vertalen natuurlijk. Maar dat is het principe dat God zal helpen. Dat ligt opgesloten in deze naam van Lazarus. En het punt is nu dat die rijke man, die heeft geen hulp nodig. Die regelt het allemaal zelf en het gaat hem heel goed af. En dat is precies het verwijt wat de Heer Jezus richt tot de Farizeeën. We hebben zo ontzettend veel hoogmoed en verbeelding. Dat is trouwens het kenmerk niet speciaal van Farizeeën, maar helemaal van de natuurlijke mens. Die vindt zichzelf goed, doet goed zijn best. En het lukt hem ook aardig, want hij is inderdaad rijk geworden. Rijk en verrijkt en in geen dings gebrek, zegt de Statenvertaling in verband met Laodicea, geloof ik, in Openbaring 3. Maar dat is het principe van ook van de godsdienstige mens die zich rijk voelt en geen dings gebrek. En die zegt, Heer, ik dank u dat ik niet ben als al die anderen. Bestaan het ook nog om God te danken voor de zegeningen die ze ontvangen hebben. Maar geloof wel, homa, daar hebben we hier mee te maken. Maar die lag een man buiten de poort, arm, had van zichzelf niks tot stand kunnen brengen. Wij zouden zeggen, daar hadden we voor moeten zorgen enzovoorts. Ja, dat is waar, inderdaad. Dat is ook zo. Israël was ook verantwoordelijk. Israël als rijk gemaakt door God, aan wie namelijk het woord van God was toebedrouwd. Israël was verantwoordelijk voor de andere volkeren. En tot vandaag de dag hebben ze dat geheim weten te houden. En zelfs binnen het christendom is dat nog steeds geheim. Men beseft niet dat Israël inderdaad geroepen is om Gods heilswaarheden bekend te maken aan de volkeren. Dat Israël is die verantwoordelijk is voor de volkeren. Dat is ook de reden waarom de volkeren Israël in feite niet kunnen luchten, zal ik maar zeggen. In feite niet accepteren in deze wereld. Omdat Israël daarboven staat en geroepen is namelijk om te zorgen voor al die anderen die dan buiten zijn. Dat neemt niet weg dat deze Lazarus niet zozeer een beeld is van de volkeren in het algemeen, maar het is een beeld van diegenen die juist net precies buiten die poort liggen, alsof ze er net door naar buiten gekomen zijn. Wel in de buurt, maar er toch naast gezet. Dat is de geschiedenis die we later lezen over de apostelen, zal ik maar zeggen, in het Nieuwe Testament en in de brieven, waar we zien dat de gelovigen gezien worden, de christenen, degenen die in Christus geloven, gezien worden als een Joodse sekte, namelijk als dat wat van het Jodendom is afgesneden. Nou, dat klopt, dat is het ook. De sekte van de Nazarener heet het dan. Dat zijn wij. Afgesneden. Inderdaad, het is waar. We hebben wortels in het Jodendom, vanzelfsprekend. Maar we staan ernaast. En wat de wereld betreft en wat aardse zegeningen betreft, zou ik bijna gezegd hebben, zijn we zo arm als Job. Maar ik wil het niet ingewikkelder maken dan het toch al was, hè. Maar zo ligt het ongeveer wel. Ik heb er vaak genoeg over gesproken op deze plaats, dat wij als gelovigen in deze wereld geen rechten kunnen laten gelden. We zijn afhankelijk van wat er ons toevalt. Van kruimeltjes, zal ik dan maar zeggen. Van dat wat die rijke man dan toch niet wil hebben. Of moet ik dan Romeinen 11 aanhalen en zeggen dat daar staat dat hun verwerping geworden is tot rijkdom der heidenen. En dat hun val geworden is tot rijkdom der wereld. Dat het feit dat Israël juist deze zegeningen die tot hen kwamen niet heeft geaccepteerd of over heeft gehouden, zal ik dan maar zeggen, of van de tafel heeft geveegd, dat dat geworden is tot rijkdom van ons. Want zo is het toch. Maar, ik moet er wel bij zeggen, het is een rijkdom die wij ontvangen hebben die voor deze wereld geen rijkdom is. En het is een rijkdom die wij ontvangen hebben, maar die verband houdt met het feit dat we juist voor de wereld gestorven zijn en dus in ieder geval voor de wereld ook nog zullen sterven. En dat is wat met Lazarus gebeurt. Hij heet Lazarus. Mijn God is mijn helper. Maar hij ging wel dood. En rijk is hij nooit geworden. Maar het mooiste kwam later pas. En ik zeg altijd wel, met een beetje vermaak, wie het laatst lacht, die lacht altijd het best. Ja, soms zit er wel eens mooie uitdrukking in de Nederlandse taal. Wie het laatst lacht, lacht het best. Dat was ongetwijfeld deze Lazarus. Hij begeerde verzadigd te worden van de kruimkes die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En honden zijn altijd een beeld geweest van de heidenen, dat wat voor naar Joodse of Israëlitische normen onrein is. En die worden geassocieerd met deze arme man, met deze Lazarus. En dan staat er, en er geschiedde dat de bedelaar stierf. De man die geen bezittingen had in deze wereld. Die afhankelijk was van de genade van anderen. Herkent u uzelf al? De man die afhankelijk was van de genade van anderen. Hij stierf, hij verdween hier van de aarde, zal ik dan maar zeggen. En dan staat er, en hij werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Van de engelen gedragen. Want ja, engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ter behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Dat is het laatste vers van Hebreeën 1, als ik het wel heb. Engelen worden uitgezonden niet door ons, maar ze worden uitgezonden door God om ons te dienen. Ik hoop dat u goed begrijpt waar het om gaat. Ze dienen ons. Niet omdat wij dat willen, niet omdat wij het vragen, niet omdat ze doen wat wij zeggen, maar omdat de Heer hen stuurt. Dat wil zeggen, we blijven in al die dingen afhankelijk van de Heer. Het is niet ons personeel, maar ze dienen ons wel. Op Gods bevel en naar Gods richtlijnen, uiteraard. En zo is het hier ook. Deze engelen droegen Lazarus in de schoot van Abraham, staat er. Nu is het zo, dat ik heb er wel eens plaatjes van gezien en dan zie je heel keurig, zie je Lazarus zitten bij Abraham op schoot. Dat wil zeggen, ze zitten samen in één stoel. Hè? En overdrachtelijk zitten zij natuurlijk op één stoel. Ik hoop tenminste dat u die Nederlandse uitdrukking kent. Maar verder betekent het dat natuurlijk niet. De uitdrukking de schoot van Abraham is feitelijk in de Bijbel hier een nieuwe uitdrukking. Dat is waar. Maar in het Jodendom, of laten we zeggen in de Talmud, is het een gebruikelijke uitdrukking. Dat is namelijk de uitdrukking simpelweg voor een dodenrijk. Al moet ik erbij zeggen dat het dan gaat om het dodenrijk voor zover daar de gelovigen naartoe gingen. En hier wordt het dus enigszins gecompliceerd even. Maar het is namelijk zo dat van oudsher, nou, dan ga ik even helemaal terug, hè, hoe we even nou onszelf vergeten, gaan we heel ver terug, dan zal ik het nog één keer zeggen. Van oudsher is het zo dat God de mens geschapen heeft voor de aarde en andersom dat God de aarde geschapen heeft voor de mens ter bewoning. Dat wil zeggen, Adam en zijn afstammelingen zouden leven op de aarde. Alleen Adam stierf, hij keerde tot de aarde weder omdat hij daaruit genomen was. Door de werking van de zonde werd de mens sterfelijk en hij stierf. En waarheen ging hij toen? Nou, niet hoger uiteraard, want de zonde heeft de mens al nooit wat hoger gebracht. Maar dus lager, en als je dan al op de aarde was en je gaat lager, dan betekent het inderdaad dat je terechtkomt onder de aarde en dus in het dodenrijk. En 4000 jaar lang is het dan ook niet anders geweest dan dat de mensen die stierven, door de zonde uiteraard, dat die terechtkwamen in het dodenrijk. En wat doen ze daar? Nou, om het nou niet al te ingewikkeld te maken, is het heel eenvoudig. Zij wachten op de jongste dag waarop de doden zullen verschijnen voor God, voor de witte troon, en waar ze geoordeeld zullen worden uit de boeken en naar hun werken. Daar kan geen enkele twijfel over bestaan. En dan wordt er gecontroleerd of ze ook staan in het boek des levens. En zo ja, waarom niet? Even kijken of jullie nog wakker zijn. Ja, er wordt gekeken of ze staan in het boek des levens, want dat bepaalt hun toekomstbestemming. Ik zou zeggen links of rechts of zo. Hè? En verder wordt gekeken in het boek der werken, want dat bepaalt eventuele strafmaat of loon. Dat is het principe. En dat is meer dan 4000 jaar lang gewoon van toepassing geweest. Er bestond maar één soort leven. Dat was het leven van de oude schepping. In deze wereld was het leven wat God in de mens geblazen had. Het was van God afkomstig, dat is waar. Alle leven is van God afkomstig. Maar het werd daardoor het leven van de natuurlijke mens. En waar de mens dat leven niet kon vasthouden vanwege de zonde, verloor hij het en keerde dus tot de aarde weder waaruit hij genomen was. En dus in de aarde weder, dat wil zeggen onder het oppervlak van de aarde, en daar is het dodenrijk. En dan praat ik over het graf natuurlijk, wat het lichaam betreft. Maar ik praat ook over het dodenrijk als zodanig. Over de hel, de onderwereld, de Hades in het Grieks, wat de totale mens betreft. En dat is altijd zo geweest. Dus het principe is, de mens stierf, hij ging naar het dodenrijk en hij wacht daar op de jongste dag om daar voor God te verschijnen alvorens de eeuwigheidspositie ingaat. Maar er zijn een paar opmerkingen bij te plaatsen. Punt 1, waarom wachten zij daar? Wel, omdat die eeuwigheidspositie pas kan ingaan als er eerst nieuw leven tot stand gekomen is. Want we praten over een jongste en laatste dag, dat is de laatste dag van deze oude schepping, omdat daarna een nieuwe schepping tot stand gekomen is en bovendien ook geopenbaard is. Maar een nieuwe schepping was er al die tijd nog niet, dus het had ook geen zin om op te staan of wat dan ook. Er was niet anders. Men moest wachten. En dat gold dus voor zowel gelovigen als ongelovigen. In alle omstandigheden was het wachten op nieuw leven, wachten op een nieuwe schepping, want dat bestond nog niet. En daarom wachten op de jongste dag. En dat is wat de bestemming was aanvankelijk van allen die geleefd hebben voor de opstanding van Christus. Want daar komen we bij een tweede punt. Dat nieuwe leven of die nieuwe schepping kwam fundamenteel tot stand in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die namelijk door zijn opstanding de eersteling is geworden, degene die ontslapen zijn. maar daarmee ook een eersteling van een nieuwe schepping. En daarom ook de erfgenaam daarvan, want dat heb je zo als eersteling, hè? Naar Gods normen. Dus de Heer Jezus Christus is een eersteling geworden van een nieuwe schepping, waardoor hij dus ook nieuw leven tot stand gebracht heeft. En het punt is nu dat sinds de opstanding van Christus mensen tijdens hun oude leven hier op aarde tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, geloof in een nieuwe schepping. Niet dat het zal komen, maar dat het al gekomen is. En hier wordt het ingewikkeld natuurlijk, omdat vele christenen wel geloven, nog net, wel geloven dat er in de toekomst een nieuwe schepping zal komen, maar niet geloven dat die nieuwe schepping er al is. Daar ligt het probleem eigenlijk. Maar het principe is dat geloof is geloof in degene die nieuw leven tot stand zal brengen. Dat is het altijd geweest. Maar inmiddels is geloof in degene die nieuw leven tot stand gebracht heeft. En omdat dat zo is, is het zo dat degene die gelooft het inmiddels tot stand gebrachte nieuwe leven ontvangt. Daarom is die hele situatie van onder het oude verbond, van laten we zeggen ruwweg de eerste 4000 jaar, niet meer op de gelovigen van deze tegenwoordige tijd van toepassing, niet meer op de gelovigen van na de opstanding van Christus, want het nieuwe leven is er al en we krijgen er al deel aan zodra wij tot geloof komen. Het is nog sterker. Dat betekent ook dat wij daardoor met Christus meteen een positie krijgen in de hemel, want onze positie is die van de Christus. En daarom in de hemel, hemelsburgerschap en al die dingen meer. En dat betekent dat als wij hier lichamelijk naar de norm van de oude mens overlijden, uiteraard niet gaan naar het dodenrijk om daar te wachten op de totstandkoming of openbaring van een nieuwe aarde. Want punt 1, wij gaan helemaal niet naar een nieuwe aarde, maar naar een nieuwe hemel uiteindelijk. Want daartoe zijn wij geroepen. En dat is zo, punt 2, omdat we al eerstelingen van die nieuwe schepping zijn. Terwijl we nog in dit oude lichaam verkeren. En ons lichaam is weliswaar een gevangenis. Maar ons lichaam houdt ons niet tegen van het gaan naar het dodenrijk. Maar ons lichaam houdt ons tegen van het gaan ook lichamelijk naar de hemel. Dus die rollen zijn omgedraaid. Ik heb het al eens meer gezegd. De Bijbel leert eigenlijk nergens uitdrukkelijk dat een gelovige van nu, wanneer hij overlijdt, naar de hemel gaat. Dat kan ook natuurlijk nooit, omdat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat wij als gelovigen al in de hemel zijn. En onze lichamelijke verlossing kan er hooguit wat aan toedoen, maar in ieder geval niks aan afdoen. Dat wil zeggen onze lichamelijk sterven. Hè? Kan er hooguit wat aan toedoen, maar kan er niks aan afdoen. Als wij sterven, dan gaan we niet verder van God af, naar het dodenrijk namelijk. Maar we gaan nog meer naar God toe. Dat wil zeggen, we zijn nog meer verbonden met de hemel en met Christus. Daar gaat het om. Niet dat dat de eeuwigheidspositie al is, want dat is weer wat anders. Maar het gaat erom dat onze bestemming in de hemel ligt en dat die hemelse bestemming al verder gerealiseerd wordt wanneer wij verlost worden van ons lichaam. En dat is de moeilijkheid natuurlijk in verband met dit schriftgedeelte. Van oudsher is het namelijk zo geweest dat alle mensen naar het dodenrijk gingen om daar te wachten op de jongste dag. En degene die er naartoe gegaan zijn, die wachten daar inderdaad nog steeds. Enkele uitzondering dan misschien dagen later, maar daar hebben we het nog wel over. Maar het principe is dat men naar het dodenrijk ging. Maar omdat er wel degelijk verschil bestaat tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ik bedoel niet het verschil tussen mensen die netjes geleefd hebben en mensen die niet netjes geleefd hebben. Daar hebben we het niet over. We hebben het over rechtvaardig en onrechtvaardig. Naar de normen van leven zijn alle mensen onrechtvaardig, dat is geen probleem. Maar een mens kan rechtvaardig zijn voor God alleen wanneer hij vaardig was voor het recht. En het recht is het woord van God uiteraard. En een rechtvaardige is dus iemand die het woord van God gelooft. Vandaar dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Ik zeg dat heel snel, omdat ik ervan uitga dat u dat weet. Dus het principe is dat er verschil bestaat tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is het verschil namelijk tussen gelovigen en ongelovigen. Dat verschil bestaat tijdens het leven al. En het komt onder andere tot uitdrukking in dit verschil tussen een rijke man en deze arme bedelaar. Waarbij deze rijke man met zijn bezittingen in deze wereld een beeld is van de ongelovigen. Die het verwacht namelijk van eigen krachten, van eigen werk en eigen verdiensten. En aan de andere kant de bedelaar, een beeld van de gelovige die afhankelijk is van de genade van een genade God. En die weet dat hij geen enkel recht heeft, nergens, zeker niet in deze wereld, maar alleen kan leven van de rijkdom van een ander. Van wat hem toegeschoven wordt door een genade God. Dat is verschil. En de Heer vertelt dit verhaal naar aanleiding van het feit dat juist de Farizeeën geldgierig waren en doorgingen voor rijke mensen. Zij waren juist degene die het meest godsdienstig waren van allemaal, het meest religieus, maar die het meest hingen aan aardse zaken. En daarom ongelovig waren. Niet hun rijkdom was hun kwaal, niet hun geld was hun kwaal, maar hun geldgierigheid was hun kwaal. Hun hang ernaar en hun vertrouwen erin. Dat is de kwaal. Want we weten allemaal wel dat de rijkste mensen van het Oude Testament, zal ik maar zeggen, waren gelovigen. Abraham, Isaac en Jacob waren schathemeltje rijk. En Job, ja, Job was ook een man die zweren had. En die leed. En die ook erbij lag af en toe als een bedelaar. Maar hij was de rijkste en hij werd de rijkste. Dus sowieso is geen probleem tegen rijkdom aan zich. Maar het gaat erom waar wij ons vertrouwen instellen. Het kenmerk van een rechtvaardige, van een gelovige is dat hij zijn vertrouwen stelt in een ander. En dat wat hij ook bezit, wat hij ook ontvangen heeft, dat hij het ontvangen heeft in genade of uit genade en dat hij het ontvangt met dankzegging. Dankzegging aan de Heer. Dat is het grote verschil tussen een gelovige en ongelovige. En het punt is nu dat er bij het op aarde al dat verschil bestaat tussen rechtvaardig en onrechtvaardig. En dat verschil blijft uiteraard ook in het hiernamaals, want ditzelfde verschil is juist bepalend voor de toekomstbestemming. En dan praat ik over wat ligt na de jongste dag. Dat verschil is namelijk bepalend voor de verschijning voor de grote witte troon en de uitspraak daarvan en dus ook van wat daar verder volgt. Dat wil zeggen dat juist de situatie van het leven hier op aarde bepalend is voor de uiteindelijke eeuwige toekomst. En daarom is het dus ook een doorgaande lijn, logischerwijze, vanuit dit oude leven naar die nieuwe schepping toe. Daar de situatie, daar de jongste dag. En vandaar dat dat verschil ook in stand gehouden wordt in het dodenrijk. Ook in de tussenfase dus. Ook in de wachtkamer, zal ik dan maar zeggen. Klinkt misschien wat negatief en wat oneerbiedig en weinig verheffend, maar zo is het dan toch. Hè. Men wacht daar. Het is een afwachting van het toekomende oordeel. Nou, men is daar, maar ook daar, in die tussenliggende periode, bestaat het onderscheid tussen rechtvaardig en onrechtvaardig. Hoe dat precies is, weet ik niet. Uiteindelijk gaat het niet om een lichamelijke situatie, maar het gaat om geesten die in het dodenrijk zijn. Want zo wordt het nou eenmaal genoemd in de schrift. Dat is moeilijk uit te leggen, dat is moeilijk te begrijpen. De schrift doet er geen enkele moeite om dat uit te leggen. Wat de schrift ons voorhoudt, is dat daar verschil is. En dat hoe dan ook in het hiernamaals wat beter gezien wordt. Niet veel beter, maar wat beter gezien wordt hoe het eigenlijk zit met die verhouding tussen goed en kwaad en met de Heer, met Christus en met Satan enzovoorts. Iets beter weet men er wel van, al was het maar alleen al omdat men in het dodenrijk ziet dat er verschil bestaat tussen hen die gelovigen waren en hen die dat niet waren. En dat is wat dan ook wordt vastgesteld, dat verschil is er. En de zaak is nu deze, dat de uitdrukking schoot van Abraham in de Talmud, in de Joodse geschrift, in de Joodse traditie, dus er gebruikt wordt als aanduiding voor dat deel van het dodenrijk, voor zover je dat zo kunt zeggen, dat deel van het dodenrijk waar zich de rechtvaardigen bevinden. En men wist er nog een beetje meer van dan wij tegenwoordig blijkbaar, want men weet heel goed dat dat deel van het dodenrijk dan eigenlijk valt onder het beschermheerschap, zou ik bijna willen zeggen, van Abraham. Want wij moeten leren uit het Nieuwe Testament dat Abraham de vader is aller gelovigen. Maar Israël kon het gewoon leren uit het Oude Testament. En zo staat het ook. Misschien de terminologie zo niet. Maar er staat toch de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is Abraham die altijd het voorbeeld is. Abraham is degene van wie het eerst in de schrift ronduit gezegd wordt dat hij God geloofde en dat hem dat gerekend is tot rechtvaardigheid, waarna gezegd wordt dat er bij God geen aanneming is des persoons, hetgeen betekent dat elke gelovige door God rechtvaardig gerekend wordt en dat niet te beginnen bij de opstanding van Christus hoor, maar te beginnen bij Adam. Dat is altijd zo geweest, dat zal ook nooit veranderen. Maar de norm daarvoor in de schrift is Abraham. En daarom, de rechtvaardigen in het dodenrijk vallen onder de beschermheerschap, ik weet zo gauw niets anders te bedenken, van Abraham. En dat is precies wat de uitdrukking betekent. Abraham schoot wil zeggen onder de bescherming van Abraham. Abraham die een soort priestelijke taak vervult, zou ik bijna willen zeggen. Een soort bemiddelende taak, hè? Ik weet niet goed hoe ik dat beter moet zeggen. Maar de schoot van Abraham wil zeggen, zijn diegene, dus die plaats, die valt onder de zorg van Abraham. En dat blijkt ook wel, want Abraham schijnt hier de baas te zijn. Bovendien moet ik er nog wat anders bij zeggen. Niet alleen wordt hier gezegd dat Lazarus was in de schoot van Abraham, maar dat de discussie, het gesprek in het dodenrijk, inderdaad verloopt via Abraham. Dat wil dus zeggen dat niet alleen Lazarus afhankelijk was van Abraham, maar deze rijke man feitelijk ook. Want hij zegt tot Abraham, zend Lazarus. Hij zegt niet tot Lazarus, kom alsjeblieft. Hij zegt tot Abraham, zend Lazarus. Dat wil zeggen, Abraham is de norm. Ook voor deze rijke man. Alleen Abraham zegt, ja, dat kan niet, want er moet verschil moeten wezen. Ik denk dat dokter Anders Jeden u wel weer de kriebels zal krijgen. Dat niet alleen in dit leven er verschil is, maar dat er ook in het dodenrijk verschil is. Maar zo is het maar net. Er is apartheid, er is scheiding tussen gelovigen en ongelovigen. En daar heel reëel, want er wordt gezegd, er is een grote kloof gevestigd tussen ons en u lieden, zegt vers 26. Bovendien blijkt ook dat niet alleen die kloof daar is, maar dat er wel degelijk gevoelens zijn. Dat wil zeggen, Lazarus wordt vertroost, staat er, hè? Maar de rijke man, de ongelovige, leidt smarten. Waaruit die smarten bestaan, weet ik niet. Sommigen zeggen, er zal wel een vuurtje branden. Maar net zo min als dat ik geloof dat Lazarus echt op de knieën zat van Abraham, net zo min geloof ik dat er inderdaad een fysiek vuur is waarin deze rijke man zat. Maar het gaat om waar het de uitdrukking van is. Het lijkt me duidelijk, de schoot Abrahams, de uitdrukking is van dat Abraham voor de mensen zorgde. En dat het vuur altijd een beeld is van oordeel. Dat is de hele Bijbel zo. Ook weet wel, vuur is een beeld van de Heilige Geest, maar die oordeelt immers. Ik bedoel, vuur is sowieso een verterend vuur. Het is dat wat het oude wegneemt. En dat is wat God doet. Maar het is oordeel. Door oordeel wordt het oude weggenomen. Denk maar aan 1 Korinthe 3, waar het gaat om hout, hooi en stoppelen. Dat verbrandt. En goud, zilver en kostelijke stenen, wat ook door het vuur gaat, maar daarin bewaard blijft, omdat het nou eenmaal edel is. Dat laatste is dan ook een beeld van een nieuwe schepping. Maar het gaat erom dat vuur dus een beeld is van toorn, van oordeel, van lijden. En zo is het daar, want deze rijke man die lijdt pijn, staat er. Er staat in vers 24, er staat, hij riep en zeide, vader Abraham, ontferm u mijner. Dat is ook een merkwaardige uitdrukking. Omdat ik iemand ken die ooit eens een keer riep, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En de uitdrukking ontferm u mijner is de uitdrukking waardoor iemand zijn geloof uitdrukt, zijn afhankelijkheid uitdrukt van een ander. Het is voor het eerst dat deze man zegt, ontferm u mijner. Hij was afhankelijk van de ontferming van een ander. Vroeger deed hij het zelf. Rijk en verrijkte geen dings gebrek. Nu zegt hij, ontferm u mijner. En dat niet alleen, maar bovendien vormen deze woorden een verwijzing naar de bekende profetieën uit Hosea. Namelijk Rugama. Dat gaat over Israël. Er wordt van Israël gezegd dat het heet Lo Rugama, namelijk geen ontferming. God zou er zich niet over ontfermen. Maar in de toekomst, als Israël tot geloof komt, zal het alsnog Rugama heten, ontferming. De apostel Petrus en de apostel Paulus spreken erover in hun brieven. Gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Allebei aangehaald uit dezezelfde profetie uit Hosea. En hier is de rijke man, die een beeld was van het orthodoxe, maar ongelovige Israël in de eerste plaats, die zegt, ontferm u mijner. Eindelijk komt hij tot inzicht. Eindelijk komt hij tot geloof. Maar het is wel te laat. Eenvoudig omdat dat niet telt. Het gaat om hoe we hier op aarde, in deze wereld, leven. Want uiteindelijk is het zo dat het dodenrijk gelegen is buiten deze wereld. Het heet niet voor niks ook uiteindelijk buitenste duisternis. Het is buiten. Buiten de schepping. De schepping bestaat uit hemel en aarde. En dat wat onder de aarde is, maakt geen deel uit van de schepping. Het gaat erom hoe men in deze door God geschapen wereld geleefd heeft. Ik bedoel niet wat men gedaan heeft, ik bedoel wat men geloofd heeft. En daarna, ja, daar gaat het niet om. En nu is het ook te laat, dat is ook een duidelijke zaak. En vandaar deze man die zegt weliswaar, ontferm u mijner. Hij kent precies de Bijbelse terminologie. Hij wist precies waar het op aankwam. En zo is het nou eenmaal met orthodox jodendom ook het geval. Met hen die thuis zijn in het oude verbond. En hij zegt, vader Abraham, ontferm u mijner. Hij noemt hem vader. Ja, ja, afstammeling van Abraham naar het vlees. Ja, ja, maar je moet eerst tot geloof komen om inderdaad een erfgenaam van Abraham te worden. Want als je naar het vlees een erfgenaam van Abraham bent en je bent niet gelovig, word je door God onterfd. want God is de God van Abraham. Je wordt pas een zoon van Abraham en Abraham wordt pas je vader als je een gelovige bent. Want Abraham is de vader van alle gelovigen. En hier komt hij wel tot geloof en verwacht hij wat van Abraham, maar dat is de laatste, daar gaat het niet meer om. Hij zegt wel, ontferm u mijner, wat gebeurt hier? En hij zegt, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Hij wist toch dat het iets te maken had met de mond, blijkbaar, hè? Want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. En de profeet Mozes leert dat de mens de wet dient te volbrengen, niet met de handen en de voeten, maar met de mond en het hart. En dan gaat het hier ook om water, een beeld van het woord van God, om de tong te verkoelen. Het gaat erom of het woord van God in onze mond is. Het is te laat, in dit geval. En dan staat er vers 25, maar Abraham zeide, kind. Ja, kind, maar niet zoon, hè. Staat de zoon in de... Dan is het zoon naar het vlees in elk geval. Want het is in ieder geval te laat. Bovendien, laat ik er dan nog dit bij vertellen, dat die onderscheidingen van kind en zoon enzovoort, dat die weliswaar gelden hier op aarde, maar onder de aarde niet. Het blijft zo dat iemand van nature een Israëliet kan zijn, maar dat zodra hij sterft is hij geen Israëliet meer en iemand is van geboorte misschien een Nederlander, maar als hij sterft wordt hij uit het register uitgeschreven, is hij geen Nederlander meer en bij God werkt dat ook zo. Maar in ieder geval, dit zijn dingen die behoren bij de oude mensen. Dit soort natuurlijke familierelaties, die verdwijnen inderdaad wanneer men sterft. En vandaar als de Bijbel zegt, geheel Israël zal zalig worden, gaat het wel over een levend Israël en niet over hen die overleden zijn. Want dat is geen Israël namelijk. Israël is niet een onderscheiding in het dodenrijk, maar een onderscheiding die op aarde bestaat. En als je sterft, dan word je losgemaakt van je volk. Als dat niet zo is, kun je niet eens behouden worden. Als dat niet zo was, dan betekent dat we zouden sterven en desondanks erfgenamen van Adam blijven en dus in de zonde. Het punt is juist doordat we door te sterven daarvan afgesneden worden. Wie gestorven is gerechtvaardigd van de zonde, gerechtvaardigd van zijn oude natuur en dus ook van zijn staatsburgerschap en van zijn volk. Daar gaat het om. En dat opent juist de weg naar opstanding en dus het begin van een nieuw leven. En dat heet dan ook wedergeboorte. Niet een geboorte uit de wil van de mens, Adam, maar een geboren uit God. Maar goed, er staat, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. Toen hij nog leefde, heeft hij ontvangen wat hij wilde. En heeft het graag bewaard. Heeft het ook niet op willen geven. Heeft er willen van genieten tijdens zijn leven al. En er staat Lazarus desgelijks het kwade. Die heeft het kwade ontvangen in zijn leven. Hij heeft buiten de lege plaats geleden, zou ik willen zeggen. Want daar komt het op neer. En er staat, en nu wordt hij vertroost. En vertroosting is het woord wat in diezelfde Talmud, maar dus ook in de Bijbel, gebruikt wordt voor de Messias. De trooster. Dat is het. De trooster. Dat is de Messias zelf. De vertroosting Israëls wordt hij genoemd, wordt de Heer Jezus genoemd. Was iemand die verwachtte de vertroosting Israëls. Ik meen dat het Simeon was, waarvan het staat. Hij verwachtte de vertroosting Israëls. Hij verwachtte namelijk de Messias. Troost is dat wat de Messias geven zal. Toen de Heer dan ook verdween van deze aarde en opvoerde de hemel, zei hij, zie, ik zal u een andere trooster zenden. Hij was de trooster, hij zou een andere trooster zenden. Hij was de Messias, hij zou een andere Messias zenden. Dat wil zeggen de Messias in andere hoedanigheid, hè? Ik heb bijna gezegd de Messias in een andere aggregatietoestand, maar zo ongeveer ligt het. Hè? Niet een lichamelijk en fysiek aanwezige Messias, maar de geestelijke Messias die in de geest aanwezig is, die daardoor niet naast ons staat, maar zelfs in ons is. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Het gaat erom dat hier gezegd wordt dat de situatie die men in het dodenrijk ondervindt, het resultaat is van de eigen gezindheid en gerichtheid die men had tijdens het leven. En dan vers 26, en boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. Dat wil zeggen, iemands behoud, iemands toekomst, iemands eeuwige bestemming wordt bepaald tijdens dit leven en daarna is er geen mogelijkheid meer. En dat is heel vanzelfsprekend wanneer we zien dat inderdaad dit dodenrijk geen deel uitmaakt van de wereld, maar het buiten is. En daarom telt het niet mee. En dan staat er vers 27 en hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Hij blijft maar praten over Lazarus. Hij zegt, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Een beetje vreemd, hè? Hij zegt, vader, ik wil dat u hem zendt naar het huis van mijn vader. Abraham, ik wil dat u hem zendt naar het huis van Abraham. En mijn vaders huis is in de breedste zin, dat kun je gewoon uit dit vers halen, Israël. Het huis van Abraham. De afstammelingen van Abraham. En wordt er gezegd, want ik heb 5 broeders, dat u hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Hij maakt zich zorgen over de 5. Deze rijke man, ja het is moe, het zegt hè. Deze rijke man maakt zich zorgen over de 5. En hij zegt, er moet iemand uit de dood komen om hen de boodschap te prediken, om hen te betuigen. Ik kan het niet nalaten, maar ik denk nu al meteen aan die man van wie gezegd wordt dat hij betuigde, beide uit de profeten en uit Mozes, over de Christus geschreven was. Ik citeer het een beetje vrij, maar het komt uit Lucas 24, de geschiedenis van de Emmausgangers. Betuigen. Kijk, de betuigen van het woord van God wil zeggen het prediken, het uitleggen, het verklaren. En getuigen ook dat je erachter staat, dat je zit vanuit het binnenste, dat is betuigen. Niet alleen argumenteren, discussiëren, maar betuigen wil zeggen dat het inderdaad van binnenuit komt. En zo wordt het ook hier aangehaald. Ik heb 5 broeders, dat hij hun betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. En deze rijke man wist dat er 5 achtergebleven waren van dezelfde familie, zal ik maar zeggen. De 5 die de boodschap moesten horen van degene en door degene die uit de dood zou moeten opstaan. En dan staat er, Abraham zeide tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Ja, je zou bijna zeggen, wat een harde man is dat, hè? Die man heeft een gebrek aan liefde. Abraham, een gebrek aan liefde. Die zegt gewoon, ze hebben Mozes en de profeten. Dat is wel genoeg. Laat ze maar de Bijbel bestuderen, zegt hij. Dat betekent het gewoon, hè? Laat ze maar de Bijbel bestuderen. Hoeft niemand te komen prediken. Hoeft ook niemand uit de dood op te staan. Ze weten het al lang. Ze hebben het al lang. En de prediking van de opstanding uit de dood, die vindt ook plaats in Mozes en in de profeten. Alleen ja, Nicodemus, die had het ook nooit gelezen, de leraar Israëls. Men verzuimde het te zien, maar het stond erin. En Abraham zegt, nee, die hoeft niemand te sturen. Ze hebben Mozes en de profeten, kortom het hele Oude Testament, dat zij die horen. Laat ze maar luisteren naar al diegenen, al die gelovigen die ons zijn voorgegaan. En dan ben ik terug bij de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, Hebreeën 11. Er zijn zoveel geweest die voor ons geleefd hebben. Wiens geloof niet beschaamd geworden is. Die trouw zijn geweest aan het woord van God. En daaruit dingen geleerd en beleden hebben. En dat zegt Abraham hier ook. Hij zegt, nee, ze hebben Mozes en de profeten. Laat ze daar maar naar luisteren. Dat is wat de Heer Jezus trouwens zelf bij leven ook zei tegen de schriftgeleerden in zijn dagen rechtstreeks. Hij zegt, onderzoek de schriften. Jullie zweren bij Mozes, je houdt je vast aan Mozes. Wel, als je Mozes geloofde, zou je mij geloven. En hij zegt dus gewoon, dat zeggen jullie wel, maar het is niet zo. Jullie geloven, zeggen te geloven in Mozes, maar het is niet waar. Je bestudeert Mozes, maar je gelooft er niks van. Want als je het geloofde, zou je in mij geloven, zegt de Heer. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Een goede les ook vandaag aan de dag. Er zijn mensen die denken dat de schriften van Mozes bijvoorbeeld, dat die getuigen van Mozes. En dat de geschriften van de profeten getuigen van de profeten. Dat je in de boeken van Mozes wat kunt leren over Mozes. Maar dat is niet zo. Je kunt daarin wat lezen over de Christus. Hij wordt daarin geopenbaard. En daar gaat het om. Er hoeft er niemand uit de dood op te staan, zegt Abraham. Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Maar dan zegt deze rijke man weer, hij zegt, nee vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Maar Abraham die wist beter. Want uiteindelijk waren er ooit in het verleden al uit de dood wedergekeerd. En dat heeft ook niet geholpen. Ja, er kwam er niet zoveel voor, maar daarom gebeurde het wel. Hè? En hij zegt, Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook al waren hè, dat iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Zich laten gezeggen. Wij denken dan altijd aan doen wat een ander zegt. Hè? Zich laten gezeggen wil zeggen uitvoeren wat een ander je zegt. Maar zo, dat betekent in de Bijbel weer niet. Hè? In de Bijbel betekent het geloven wat een ander zegt. De woorden aanvaarden die gesproken worden. En Mozes zegt, al staat er ook iemand uit de dood op, het zal niet helpen, ze zullen de prediking niet geloven. En dan houdt het verhaal op, dat wil zeggen, deze gelijkenis houdt op. En je zou dus eigenlijk op grond van dit verhaal moeten zeggen, en Lazarus is dus niet opgestaan. En er is dus niet gepredikt. Maar het aardige is natuurlijk dat Lazarus wel is opgestaan. En dan gooien we het hele kerkelijke jaar door elkaar natuurlijk, hè, maar daar hou ik wel van. Want ik praat nou ineens over een andere Lazarus. En om nou eens een hele vlugge stap te doen, dat betekent dat we nu weten waarom deze man inderdaad met name genoemd wordt. Sommigen zeggen, dit kan nooit een gelijkenis zijn, want in een gelijkenis worden de mensen nooit met name genoemd. Dan kun je nog altijd tegen inbrengen, dit is wel een gelijkenis, want er is minstens één gelijkenis waarin iemand met name genoemd wordt, namelijk deze. Dat is een argument dus wat nergens op slaat. Maar dan verzuimen we nog vast te stellen waarom die naam genoemd wordt. En dat is makkelijk genoeg. Deze naam wordt genoemd omdat die elders in de Bijbel voorkomt. En dat er dus een verband gelegd zou worden, dat is de bedoeling hè. Dat er een verband gelegd zou worden tussen deze geschiedenis en andere geschiedenissen in de Bijbel met betrekking tot iemand die Lazarus heet. En ik weet het dus nu zo uit het hoofd 4. Misschien zijn er meer, maar ik heb het echt niet nagekeken. Maar uit het hoofd weet ik er 4. Eliezer. Eleazar, deze Lazarus en de Lazarus van Bethanië, die door de Heer uiteindelijk inderdaad werd opgewekt op de derde dag en dat de steen van het graf werd weggerold enzovoorts. De hele geschiedenis kun je zo lezen. Met verwijzing en alles naar de jongste dag trouwens erbij. Maar in ieder geval, zo kennen we dus 4 mensen die Lazarus heten. En de eerste, dat was Eliezer, ik vertel maar even uit het hoofd zo. Eliezer was wat men heel plechtig noemt in theologische kring, de bruidswerver. Ik moet het toch eens nakijken bij Van Dalen. Maar de bruidswerver was het. Dat was de man die de dienstknecht was van Abraham en die moest zorgen voor de bruid, voor een bruid, voor een vrouw, voor Isaac. En het aardige is natuurlijk toch, dat wordt er meestal niet bij verteld, maar dat deze Eliezer een Damaskener was, dat wil zeggen hij was niet eens een Israëliet, dat speelde helemaal geen rol. Maar van oorsprong was hij de erfgenaam van Abraham. De enige erfgenaam van Abraham. En dat is wat Abraham zelf zegt. Ik heb er alles over geschreven, dus ik ga daar niet te diep op in, maar het principe is dat God belooft aan Abraham zijn zaad, zou zijn erfgenamen zijn enzovoort. En dan zegt Abraham tegen de Heer, ja, dat kan u wel zeggen, maar ik heb helemaal geen zaad. Ik heb helemaal niemand die uit mijn lijf is voortgekomen. En zegt Abraham, deze Damaskener, Eliezer, die zal mijn zoon zijn. Ik geloof dat het wat moeilijk vertaald is hier en daar, omdat men het niet begrijpt. Maar hij zegt, deze zal mijn zoon zijn. Dat wil zeggen, deze zal mijn erfgenaam zijn, want zoon betekent immers erfgenaam. En Abraham zegt dus dat deze vreemdeling zijn erfgenaam zou zijn. Waarom? Omdat Abraham geen naaste familie heeft. Daar is hij juist van uitgegaan. Dat telt dus even niet mee. En heeft geen kinderen. Zodat zijn belangrijkste man onder het personeel, zal ik maar zeggen, zijn rentmeester of hoe je dat maar zegt, hè, die zou volgens het erfrecht, ook volgens het latere Joodse erfrecht, zijn de erfgenaam worden. Dus van oorsprong, Eliezer was van oorsprong de zoon van Abraham. Hij werd uiteindelijk gepasseerd door iemand die uit het lijf, uit het lichaam van Abraham afkomstig was. En het bijzondere is dat deze Eliezer, die oorspronkelijk de zoon was van Abraham, wel degelijk een vrouw moest uitzoeken voor de zoon van Abraham. Ja, het is niet zo makkelijk, hè? Maar daar bent u wel aan gewend, denk ik. Eliezer was de zoon van Abraham en hij moest een vrouw zoeken voor de zoon van Abraham. En dan begrijpt u waarom die verwantschap daar is natuurlijk, want Eliezer en Isaac zijn beiden zonen van Abraham. In hun eigen situatie zijn ze uitbeeldingen van de zoon, het zaad van Abraham, het welke is Christus. Zowel Eliezer als Isaac zijn een uitbeelding van de persoon van Christus, de erfgenaam en de zoon dus van Abraham. En Isaac was degene die uit de dood opstond. Nou ja, laten we het anders zeggen dan. Abraham heeft Isaac bij gelijkenis uit de dood wederverkregen. Hebreeën 11, dan kun je er toch niks tegen inbrengen. Hè? Het gaat erom dat Isaac officieel voor God gedood is, maar toch weer leven heeft ontvangen. Of je moet zeggen, hij is gedood en toch raakt hij geen leven kwijt. Maar zoiets is het. Maar Isaac is degene die, toen hij een vrouw kreeg, was hij degene die al lang daarvoor uit de dood was opgestaan. Bij wijze van spreken of bij gelijkenis, en daar ging het maar om. Maar Isaac en Eliezer zijn beide uitbeeldingen van dezelfde persoon. Zodat Eliezer ook een beeld is van de opgewekte Christus. Maar toch niet van de uiteindelijke erfgenaam. Toch niet van degene die zou trouwen en de bruid zou krijgen. Hij was ook degene die zou zorgen dat die bruid er kwam, maar hij kreeg hem zelf niet. Ja, naar de mens gesproken zou je zeggen, was je inmiddels ook veel te oud voor natuurlijk. Maar daar gaat het nou even niet om, hè. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. Eliezer en Isaac, in die volgorde, zijn uitbeeldingen van de opgewekte Christus. Eliezer de eerste, Isaac de tweede. En daarmee is Eliezer de uitbeelding van de Heer Jezus Christus voor zijn trouw. Voor de bruiloft des lams, zullen we dan maar zeggen. En Isaac is een beeld van Christus, juist in verband met die bruiloft des lams. In verband met die relatie tot Rebecca, of zal ik zeggen gewoon in verband met de relatie tot Israël straks in de toekomst. En er blijft dus over dat Eliezer een uitbeelding is van de Christus nu. In deze tegenwoordige tijd. Als degene die inderdaad uiteindelijk zal zorgen dat er een vrouw komt. En dat is natuurlijk zo, maar dat spreekt over de toekomst. De hele huwelijkskwestie van bruid en bruidegom enzovoorts, dat gaat allemaal over de toekomst waarbij Christus zelf natuurlijk de bruidegom is en waarbij een bekeerd Israël de bruid zal zijn. Maar zover is het nog niet. Vandaag aan de dag hebben we niet te maken met Isaac, maar met Eliezer. En Eliezer wil zeggen, God is mijn helper. En verder ken ik nog een variant op de naam, die is Eben Haezer. En dat betekent de steen helpt. Eliezer betekent God helpt, Ebenezer wil zeggen de steen helpt, maar God is die steen. God is die steen, dat is een verwantschap tussen. Die steen is ook inderdaad een beeld van de opgewekte Christus uiteraard. Waar het dus om gaat, dat je moet vasthouden dat Eliezer een beeld is van Christus nu in deze tegenwoordige tijd. En dat Isaac een beeld is van Christus in de toekomst in relatie tot Israël. Bewijs ervoor gaan we naar de volgende Eliezer. Die dan genoemd wordt Eleazar. En Eleazar was ook iemand zijn zoon. Ja, je zult zeggen, dat zal wel. Maar inderdaad. Van Eleazar weten we anders niks dan dat hij een zoon was. De zoon namelijk van Aaron. Dat is heel bijzonder. Want hij was de zoon van Aaron en de erfgenaam van Aaron. En daarom was Eleazar uiteindelijk de tweede hoge priester die Israël ooit had. En Aaron is uiteraard als persoon de uitbeelding in de eerste plaats van het oud-testamentische priesterschap. Priesterschap onder het eerste verbond. Hij was de eerste hoge priester en dus een uitbeelding van het priesterschap onder de eerste verbond. En alle priesters werden uiteindelijk genoemd de zonen van Aaron. Maar Eleazar als de tweede hoge priester is de uitbeelding inderdaad van de hoge priester onder het tweede verbond. En Eleazar is met name de uitbeelding van de Heer Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het tweede hoge priesterschap. Ik weet, het is wat moeilijk om Melchizedek erbij te noemen. Maar het gaat erom dat de Bijbel twee priesterschappen kent. Één van Aaron en één van Melchizedek. En dat van Aaron is wat Israël betreft het eerste en dat van Melchizedek is het tweede. Maar het is hoger omdat het al was voor Abraham, weet u wel. Melchizedek was ouder dan Abraham en Aaron. Maar het punt is dat Eleazar als de tweede hoge priester een beeld is van Christus als de hoge priester onder het tweede, onder het nieuwe verbond. Namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zodat inderdaad Eliezer en Eleazar beiden beelden zijn van de Heer Jezus Christus nu als de hoge priester. En dan ben ik terecht in de Hebreeënbrief en in de tegenwoordige bedeling. Nou, en dan gaan we weer een stap verder, want dan komen we bij deze Lazarus. De derde Eliezer dus eigenlijk, hè? De derde Lazarus. Van wie geleerd wordt dat hij buiten de legerplaats was. Buiten de poort heeft geleden. Buiten de gemeenschap. Buiten de rijkdom. Buiten Israël geplaatst was. Geassocieerd met honden. Met heidenen, onreine dingen. En hij stierf, maar hij zat in de schoot Abrahams. Nou, dat is dan niet zo moeilijk om daarin de Heer Jezus Christus te herkennen. Die buiten de legerplaats geleden heeft en die de dood is ingegaan. Die het dodenrijk is ingegaan. Maar uiteraard als de erfgenaam van Abraham. En als hij iemand daar ontmoet heeft, zal het vast van Abraham geweest zijn. Nou, ik weet het niet, staat er niet bij, maar dat denk ik dan zo. En dan komen we bij het volgende punt. Dat is namelijk dat van deze Lazarus gezegd wordt of hij er niet wil opstaan om te gaan prediken. Aan vijf. Aan overigen van datzelfde huis, zal ik maar zeggen. Dat is uiteraard een verwijzing naar de opstanding van Christus. Hij is namelijk inderdaad opgestaan en hij heeft gepredikt. Ten behoeve van de vijf, zou ik willen zeggen, ten behoeve van de gemeente namelijk. Daar komt het tot neer. Een gemeente die deel heeft gekregen aan de zegeningen van Israël. Op een andere wijze, wel buiten de lege plaats, maar niettemin zegeningen van Israël. Kruimpjes zouden we zeggen, naar de wereldse normen. Maar het is ook hoofdzakelijk in geestelijke zin dat we daar een deel gekregen hebben. Maar zo ziet u dat er inderdaad een Lazarus geweest is, die is opgestaan uit de dood en die gepredikt heeft. En dat dat zo is, blijkt inderdaad uit de volgende Lazarus uit de geschiedenis. Dat is dan de vierde uit deze reeks althans. Dat is in, dat was het ook weer, Johannes, hè? Ja, Johannes 11 is dat. Waar we vinden Lazarus van Bethanië, de broer van Maria en Martha, die gestorven was, maar die door het spreken van de Heer Jezus, door het woord dus feitelijk, werd opgewekt. En dat op de derde dag, of in ieder geval na drie dagen, waarbij de steen van het graf werd weggerold. En terwijl er gezegd werd, ja, we weten dat er een opstanding is op de jongste dag, zei de familie. Nee, zegt de Heer, zo zit het niet. Het kan wel zijn, maar daar gaat het nou niet om. Hij slaapt, want hij zal opstaan uit de doden, van tussen de doden uit. En het is duidelijk dat er zeer direct verband bestaat tussen de opstanding van deze Lazarus en de opstanding van de Heer Jezus. Al was het maar in de beschrijving. Maar verder wordt later bij de zalving van de Heer Jezus in hoofdstuk 12 ook inderdaad terugverwezen naar Lazarus. Dat gaat over Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. En nadat gesproken is over de dood en opstanding van Lazarus in Johannes 12 vers 1, gaat het verhaal verder met de zalving van de Heer Jezus. En dat is het nou precies. Door dood en opstanding heen werd de Heer Jezus gezalfd. Want hij werd de gezalfde, de Christus, door zijn opstanding en werd daardoor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een tweede naar aardse normen, maar daardoor een eerste naar nieuwe normen. En dat is wat de geschiedenis hier ons uitlegt. Kijk, als het dan teruggaat tot Lucas 16, dan moeten we daar dus zien dat de Heer in alle opzichten spreekt over het voorbijgaan van het oude. Het voorbijgaan met name van de oude bedeling, van de wet. Het voorbijgaan van het priesterschap van Aaron, omdat er een nieuw verbond zou komen, geassocieerd met dood en opstanding uiteraard. Een nieuw verbond onder een nieuw priesterschap, namelijk dat van Lazarus. Het is merkwaardig dat deze rijke man eigenlijk Lazarus een soort priesterlijke dienst wil laten doen, bemiddelende dienst. Laat hij toch water brengen voor mijn tong, laat hij toch het woord van God brengen, omdat het in mijn mond zei. Overdrachtelijk gesproken dan. Maar het is de verwijzing naar de Heer Jezus Christus, die inderdaad uit de dood zou opstaan. Die het woord God zou prediken, zou brengen. Maar die desalniettemin niet gehoord zou worden. Want dat is natuurlijk toch het negatieve verloop van deze hele redenvoering. Het komt allemaal verkeerd uit. Sommigen zien de Heer Jezus als iemand die het positieve in de mens aangewakkerd heeft enzovoorts. Hè? Maar dat kan wel zijn. Maar als ik het lees, heb ik altijd het idee dat de Heer Jezus een cynicus was. Altijd negatief. Hij bracht altijd negatieve naar voren en stelde het aan de kaak. En hij deed dat juist binnen het godsdienstig Israël van zijn dagen. Hij werd verondersteld daar deel van uit te maken, maar in werkelijkheid stond hij ernaast. En hij vertoonde te zeggen, wat een onzin. Gij andere gebroed, gij witgepleisterde graven. De buitenkant lijkt het heel aardig, maar verder is het een en al ongeloof. Maar hij is degene die de dood overwon, die een einde maakt aan het bestaan van die oude schepping. En die uit de dood opstond en zelfs toen niet gehoord werd. Althans niet, laten we dan zo zeggen, althans niet door het natuurlijke Israël. Ja, door enkelen daaruit, maar generaliseren mag ik wel, want dat doet de schrift ook. Want waar het om gaat is dat Israël als volk inderdaad die Messias niet gehoord heeft. En toen hij opgestaan was uit de dood, hebben ze het gewoon ontkend. Ze hebben zijn lichaam weggesmokkeld enzovoort. Ze hebben zijn lichaam gestolen, zijn volgeling en zo. Ja, zo ging het bij godsdiensten ook in die dagen. En in onze dagen gaat het nog steeds zo, hoor. Dat er allerlei bedrog gepleegd wordt om er aanhang te krijgen enzovoort. Wel, wij hoeven daar niet aan mee te doen, gelukkig. We hebben het woord van God. Het enige wat wij doen, is het geloven. Wat wij doen, is geloven in de prediking van Mozes. En in de prediking van de profeten. En daarom geloven wij ook in de opgewekte Christus. In de hoge priester van een nieuw verbond. Want laten we elkaar goed begrijpen. Een hoge priester van een nieuw verbond kan wel zijn. Maar er moet er eerst een van een oud verbond geweest zijn. Je kunt niet in Christus geloven en niet in Mozes en de profeten. En geloven in Mozes en de profeten moet ons brengen tot Christus. De wet is de tuchtmeester inderdaad tot Christus. Dat is waar. Het oude verbond moet ons brengen tot Christus. Opdat we hem en zijn hoge priesterschap zouden accepteren. Niet in de dodenrijk, maar hier al bij dit leven. En voor ons blijft dan gelden dat wij die in hem geloven, wij die geplaatst zijn onder het hoge priesterschap van Christus, onder het nieuwe verbond, dat wij inderdaad de dood niet zullen zien. Ook het dodenrijk niet zullen zien dus, dat is hetzelfde trouwens. Maar dat wij nu al bij leven een positie hebben gekregen, officieel en juridisch, in de hemel. En we weten ook dat wij een positie hebben in de toekomst in de hemel. Dat blijft gewoon zo. Daar verandert niks aan. Het enige wat verandert is dat het veel meer realiteit voor ons zal worden. Veel tastbaarder zal worden. Maar de andere kant, laten we elkaar goed begrijpen. Ik geloof echt niet dat we straks in de toekomst meer verbonden zijn met Christus dan nu. Het enige is dat wij die dingen nu niet zien. Dat wij gebrekkig zijn in onze waarneming daarvan. Maar die verbintenis zelf die er nu bestaat tussen ons en de opgewekte, die wordt niet verbeterd, ook niet in de toekomst. Er zal een verheerlijking plaatsvinden, dat is waar. Maar we zijn nu al onlosmakelijk verbonden met deze persoon die de dood heeft overwonnen, omdat God zijn hulp was. Omdat hij Eliezer, omdat hij Lazarus heette. En ik kan toch niet nalaten de woorden te memoreren van onze inleider van vanavond, die erop wees dat iemand die teveel heeft gekregen van het nieuwe verbond, van het nieuwe leven, die deel heeft aan het opstandingsleven van Christus, volgens de typologie en het gewone Nederlands, Lazarus is. Ik moet het misschien uitleggen voor de meer parlementair georiënteerden onder ons. Want Lazarus is een Nederlands bargoenswoord voor dronken. Iemand is Lazarus, zeggen wij, en we bedoelen, hij is dronken. Hij is vol zoete wijn, zou de schrift zeggen. En ik weet tot vandaag aan de dag niet waar de uitdrukking uit voortkomt, maar ik heb het idee dat er misschien in het ver verleden ooit eens iemand over gesproken heeft, precies zoals ik nou. Want wijn is een beeld van nieuw leven. Vervulling met wijn is dronkenschap, maar is een beeld van deel hebben aan het leven van Christus. En laten wij dan maar Lazarus zijn, zeg ik dan. Hè? Ja, ik weet hoe vreemd het klinkt. Maar laten wij deel hebben aan deze Lazarus, aan deze Eliezer, aan Christus zelf. En laat God onze helper wezen. Amen.